Meneer de Jong?
En ik denk dat je op het moment dat er dan in deze vergadering ook auditcommissie stukken besproken worden, dat je, als er toch leden van auditcommissies zijn, mm-hmm. dat je dat misschien ook wel gewoon in gezamenlijkheid, in aanwezigheid van de auditcommissie van de buurgemeente, de partnergemeente,
okay.
Ook gewoon kunt doen alsof je met die pet van auditcommissie op. Het is nu ook een beetje gemixt.
Maar dan gaan we mee. Over de rol praten van wat dan die auditcommissie CQ, adviescommissie Financiën, gaat doen. Daar gaan we het zo meteen even over hebben.
Nou ja, de dingen die de auditcommissie überhaupt moet doen.
Ja.
Ja, als we die dan toch een keer op de agenda moeten hebben, laten we dat dan doen op een avond dat we als raadsgroep, werkgroep Financiën bij elkaar zitten.
Okay.
Dat was eigenlijk mijn,
okay.
mijn idee.
Nog meer reacties? Ja, het is, ik vind het een beetje knullig, maar dat heeft te maken met het feit dat we in een onzekere situatie zitten natuurlijk, omdat we niet duidelijk weten wat we nou echt willen. Maar het wordt dan een raadswerkgroep Financiën. He, daar zijn we het dan wel over eens. De bemensing is zoveel mogelijk zoals het was. En als er op termijn behoefte aan is, kan er altijd nog een gezamenlijke auditcommissie komen, maar die is er voorlopig dus nog niet. Dat is hetgeen wat we dus vaststellen.
Het gaat, het gaat er niet om zoveel vergaderingen meer. Het is zo 2019.
Nou, er gaan wel een aantal dingen gebeuren. Hè? Dus waar straks een advies gevraagd wordt als we kijken naar deze agenda. Want er is nogal wat. Ja? Oké. Okay. Mag ik het zo concluderen en vaststellen? Gaan we dan over de rol praten? Dus nu? Want het is maar een raadswerkgroep. Dat is wat anders. Het is een auditcommissie. Ja? En wie mag ik dan het woord geven over de rol? Wat is de rol dan anders als die van de auditcommissie?
Het is niets anders dan als adviesorgaan. En dan moet je wel zeggen over welke onderwerpen gaan we het dan hebben.
Ja.
Volgens mij is het niet meer en niet minder.
Nou... gaat die raadsadviescommissie iets zeggen over de aanbesteding van de accountant? Ik noem maar wat, dat is zo'n punt waar we het straks over hebben. Er zijn ook, er moeten straks diverse verordeningen, financiële verordeningen, misschien wel in de week gezet worden. Of wil de afdeling financiën of de wethouders willen afstemming hebben met deze club? Gaan wij daar dan ook wat over zeggen? He, er is een financiële beheersverordening, er is een controleverordening, verordening onderzoek, doelmatigheid en doeltreffendheid. Er is een financieringsstatuut, er is een normenkader rechtmatigheid, de beleidsregels ten aanzien van gemeentegarantie. Nou, ik kan daar heel diep op ingaan en verder op ingaan, maar gaan wij dat ook allemaal doen of gaan we andere dingen doen? He, hebben we straks nog wat te vertellen over de rekenkamerfunctie die misschien in... Want dat is allemaal van de raad, hè? Die rekenkamerfunctie en modellen. Grofweg zijn er natuurlijk een heleboel punten waar we met elkaar misschien al kunnen voorsorteren op hetgeen wat de nieuwe gemeente straks nodig heeft. Dat hoeven we niet te bekrachten, maar wij kunnen wel voorbereiden. Dus komt straks alles op een hoop in die nieuwe raad terecht. Ja? Ja, wat gaan we doen? Dat is de vraag aan jullie.
Ja, om nou, ik denk dat we gewoon de grens even op 1 januari moeten leggen. Ga eerst eens kijken wat moeten wij dit jaar doen. Voor indeling van programmabegroting, dat kunnen we niet aan een nieuwe auditcommissie na 1 januari overlaten.
Mm-hmm.
Dus laten we daar vooral naar kijken. En al die verordeningen, ik weet niet, kijk, als die er op 2 januari of wanneer de eerste raad de nieuwe raad voor het eerst bijeenkomt en dat moet allemaal afgehamerd worden. Als er dan verordeningen moeten liggen, omdat dat anders dingen spaak lopen, dan moeten wij dat doen. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat moeten wij doen om alles op 1 januari 2019 goed voor start te laten gaan.
Meneer Van der Wal.
Je wilt er niet voorstellen dat alles wat je nu net opnoemde, dat je dat alles voor de eerste keer in de raad zou willen bespreken. Dan kun je wat raden kun je van tevoren gaan plannen. Dus nee. Ik zie het er ook soort als een soort, wat je dan bij een begroting hebt, een technische vragenuurtje. Er worden ook allerlei toelichtingen gegeven. En waarbij zeg maar de echte politieke besluitvorming uiteraard in de raad plaatsvindt. En dat er ook nog vragen over gesteld zullen worden, maar dat de zogenaamde technische vragen, technische achtergrond ervan, dat die niet meer in de raad van de orde zullen komen, want dan heb je beurt voorbij laten gaan. Dat wordt er toch de besluitvorming heel erg.
Nee, ik zeg maar, waar kiezen wij voor? Dat was eigenlijk mijn voorzet. Hè? Eigenlijk begrijp ik van u dat u zegt, daar kiezen we niet voor. Ja, we kiezen enkel over een vragenuurtje en dat wat ik hier net hoor, wat strikt noodzakelijk is. En de concrete vraag is dan, wat achten wij dan strikt noodzakelijk?
Als het bijvoorbeeld gaat om de begroting.
Ja.
Die wordt toch ook altijd, zeg maar, in de auditcommissie wordt die eerst behandeld?
Ja, maar de begroting zal ook in een hoofdstukindeling moeten komen. En daar komen ze zo meteen nog aan de orde.
Ja. Ja, uiteraard. Maar ik wil alleen maar zeggen, al die zaken die we tot nu toe, wat financiën betreft, in de auditcommissie behandelden, dat was zeg maar toch maar ter voorbereiding op een, met een advies erbij, of een snelle besluitvorming in de raad. Anders zou je al die stukken die je net noemde, ja, ja, voor de eerste keer in de raad in orde komen. Nou, dan kun je nog heel wat raadsvergaderingen plannen.
Even een advies van meneer Van Eyck.
Ja, ik begrijp de commentaren van de heer Van der Wal en de heer Den Boer natuurlijk. We moeten dit jaar niet zien als een regulier jaar van de auditcommissie of een gezamenlijke auditcommissie. Er komt ontzettend veel ter voorbereiding van het nieuwe jaar op de gemeenteraad af. En de gemeenteraad is erbij gebaat om wat comfort te hebben dat een aantal van hen zich in die voorbereiding betrokken weet. Dat hij daarover meedenkt, over meepraat en zelfs misschien adviezen geeft. Het helpt als iets ter bespreking of ter vaststelling of ter finale voorbereiding voor de raad van 2 januari in de raad aan de orde komt, dat erbij gezegd wordt, 7 van ons, of hoeveel dat er dan ook zijn, uit de raadswerkgroep Financiën hebben hier naar gekeken en wij adviseren om het op deze manier af te hechten. Dan wordt die, dat zijn dus niet 2 of 3 vergaderingetjes. Er komen echt nog wel een paar vergaderingen aan, gevuld met onderwerpen zoals de heer De Kruik die aangeeft. En dan helpt het gewoon als u daarin meegenomen wordt. Dus als u zegt, wat is de rol, wat zou onze rol moeten zijn dit jaar, dan is die van een raadswerkgroep financiën of een gezamenlijke auditcommissie. Eén daarvan, één puntje van die hele lijst zou kunnen zijn van, joh, wat vinden wij dat de nieuwe auditcommissie van de nieuwe gemeente, wij als ervaren auditcommissieleden, of wat zou die als rol moeten willen hebben? Dat is gewoon een discussiepunt waar u het over kunt hebben. Maar voor nu kunt u ervoor kiezen om te zeggen, joh, wij zijn die vooruitgeschoven post uit de gemeenteraad, een werkgroep waar al die stukken langskomen. Wij doen daar technisch, wij doen daar diepgang, we doen daar even kijken of de integratie geborgd is. En zo gaan we gewoon de raad comfort bieden, zoals al die werkgroepen de raad comfort bieden.
Graag, dankjewel meneer Van Eyck. Dit verheldert hetgeen wat ik net ook bedoelde te zeggen. Ja. Want er gaat natuurlijk van alles komen. Maar ik wil graag een reactie van jullie hebben daarop. Meneer De Boer.
Nog één vraag stellen. Het verhaal volg ik helemaal. Maar die hele lijst van onderwerpen, zijn het ook allemaal onderwerpen die op 2 januari verplicht vastgesteld moeten worden, omdat de gemeente anders zijn werk niet kan doen?
Genuanceerd antwoord. Voor een deel is het antwoord, we willen dat heel graag. Want de dingen die makkelijk zijn en de dingen die waar we al niet veel uit elkaar lopen, ja, die wil je gewoon afgehamerd hebben op 2 januari, die wil je niet meesjouwen. Dus moet het? Nou, zou wel makkelijk zijn. Dan zit er een aantal dingen die gewoon moeten. En een aantal dingen waar je keuzes in hebt. Eén daarvan staat hier op de agenda. Gewoon heffingen. Sjouw je die nog 2 jaar mee? Hè? Daar gaan we er straks over hebben. Dus dat ligt wel iets genuanceerder. Het is niet zo van alles mot. Gemeentegaranties hoorde ik langskomen. Ja, kan.
Ik heb hier een lijstje voor me. Ja, dat heb ik niet van jou. Wat zijn nou de taken en bevoegdheden van de auditcommissie? Dus een financieel. Nou, dat zijn er 8, hè, die ik hier voor me heb. Voert de controle uit de werkzaamheden van de accountant. Hè. We hebben gewoon een accountant nodig straks. Ja, dat is natuurlijk wel. Daar hebben we nog wel even de tijd voor, want de gezamenlijke, dus daar kunnen we even laten zitten nog. Maar het is wel heel handig om op tijd te zijn, want ik heb wel eens begrepen dat we zomaar dat hebben laten schieten of anders moesten doen, omdat een aanbesteding niet mogelijk was, omdat we geen tijd meer hadden. Hè?
Dus dit punt gaan we zo eventjes kort met elkaar afdachten.
Geef advies over dus die opdracht van de accountant. Adviseert over procesafspraken wat betreft de PNC-cyclus. Een wens van de oude commissie van Molenwaard was altijd, laten we de managementletter met elkaar bespreken. Dus die vanuit de oude commissie. Een adviesrol in het afstemmen van onderzoeksopdrachten aan de rekenkamer en eventueel aan de accountant. Adviseert de raad over de begroting en de jaarstukken van de gemeente. En die gaan we dus nog niet krijgen, want die begroting kunnen we natuurlijk wel, maar de jaarstukken nog niet. Want dat gaat over de eigen nog niet gefuseerde gemeente. We hebben te maken met een harmonisatieproces, hè, wat betreft bijvoorbeeld de leges, die komen straks ook aan bod. En daarna moeten we toch wel iets weten en zeggen over werkzaamheden die voortvloeien uit het, ik noem dat dan maar het financieringsstatuut, die hebben wij dan. En er staan een aantal dingen in die we altijd jaarlijks de revue laten passeren. Maar dat is kennelijk nu niet aan de orde hier. Dus dat hoeft niet zo direct plaats te vinden misschien. Meneer de Boer.
Als ik een voorstel mag doen, voorzitter, ook in het verlengde van wat meneer Van Eyck zegt, laten we dan het principe hanteren. We gaan ons bezighouden met de dingen die op 1 januari of 2 januari geregeld moeten zijn en die we graag geregeld zouden willen hebben. En dat we dan is die derde categorie is een categorie keuzes en daarbinnen kunnen we ook dan nog kijken van welke dingen moeten we wel doen. En welke dingen we moeten ook niet alles willen regelen. We moeten ook gewoon dingen aan een nieuwe auditcommissie over kunnen laten als daar de tijd voor is. Dus dat zou mijn richting zijn.
Oké. Meneer Van Eyck.
En uw rol daarbinnen is dan het geven van een advies aan de gemeenteraad die dan besluiten moet nemen dit jaar of volgend jaar. Dat is uw rol.
Meneer Romeijn, die wilde ik wat zeggen.
Ja, een van die dingen die u vanavond natuurlijk op de rol opstaan zijn die heffingen. En even praktisch gesproken, als u volgens zou besluiten, we willen gewoon de heffingen opnieuw geharmoniseerd hebben. En je wil het op tijd die aanslag opleggen, moet ik in januari, moet je verordeningen goedkeuren. Anders kan je in februari al niet gaan heffen, want je wil normaal gesproken die heffingen uitsmeren en natuurlijk over 10 termijnen. Dan begin je te heffen in maart en volgend. Nou, wil je in januari een verordening goed kunnen keuren, zal je het er echt van tevoren hier al over gehad moeten hebben. Anders krijg je dat gewoon nooit rond. Ik bedoel, even zo praktisch is die.
Ik vind dat meneer De Boer het goed samenvat. Want gehoord hebben wat iedereen gezegd heeft, zeg u, we moeten datgene doen wat echt strikt noodzakelijk is en wat we tegenkomen en wat meewerkt om het straks soepel te laten verlopen. Dat wordt gezegd. En laten we dan ook datgene pikken. Want wij hebben natuurlijk niet alleen datgene wat vanuit de ambtelijke organisatie komt. Wij hebben zelf ook wensen. Als we daar een aantal dingen tegenkomen die we graag willen weten en die we wensen, dan gaan we ons daar ook mee bezighouden. En zo proberen we dan de komende periode met die raadswerkgroep het jaar te vullen. Heb ik het zo goed verwoord? Hartelijk welkom, meneer Bikker. Ik zie dat u ook blij kijkt. Dus het was een goed 10-minuten gesprek. Oké, dankjewel. Meneer Van der Wal.
Als ik het dan goed begrepen heb, is het dus zo dat wij alleen datgene op de agenda gaan zetten wat absoluut moet.
Ja.
Terwijl
nee.
Net gezegd wordt van joh, er zijn ook wel dingen die eigenlijk wel wenselijk zijn. Die zouden we nu vergeten?
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd datgene wat wenselijk is en wat makkelijk in de hand is om straks geregeld te hebben. Zo heb ik geluisterd, ik zeg het maar met mijn eigen woorden, met meneer Van Eyck net zei. Dat moeten we niet laten liggen. Dat is wenselijk als we dat oplossen. Dat schept enkel duidelijkheid. En dan krijgen we het voor elkaar. Want er zijn een aantal mensen die zijn hier dagelijks mee aan het werk. En daar is het handig voor als ze weten wat ze moeten doen. Want dat is de bedoeling.
Dus we krijgen binnenkort een groslijst.
Nou, dat ja.
Maar voor nu u deze rol neemt als werkgroep financiën adviseur van de gemeenteraad, dan is het aan ons denk ik om even de rest van het jaar in agenda's te vullen en te kijken wanneer wij allerlei voorstellen langs u kunnen. En u bent er zelf bij als u zegt van ja jongens wacht, hier gaan wij niks van vinden, dit is voor de nieuwe raad. Klaar toch? Ja.
Wethouder, u heeft ook een opmerking misschien.
Nou, niet per se aanvullend, want ik denk dat het meestal wel gezegd is. Het gaat inderdaad over aan jullie de taak om voor jezelf de prioritering neer te leggen. Dat is niet bij ons. Kijk, wij proberen uit te voeren wat de raad vraagt. Even los van ons eigen initiatief. En onze eigen gedachten over wat er in ieder geval zou moeten. Dat gaan we sowieso doen. Over iets wat wij zouden willen, dat gaan we ook hopelijk sowieso doen. En datgene wat u als raad wil, dat lijkt me op zijn minst ook van dezelfde orde. En als we er nog tijd over zouden hebben, is de komen we wel ergens anders uit. Ja. Maar ik denk wel dat dat die volgende moet zijn, is wat moet. Dus dat is geen, daar kunnen we ook lang en breed over discussiëren, gaan we toch doen, moeten we toch doen. En datgene wat wij gezamenlijk willen, want datgene wat Harme, Akkerman en ik als wethouders denken te initiëren, is duidelijk ook gevoed door de opmerkingen uit het verleden van raadsleden. Dus ik denk dat we daar redelijk op één lijn zitten.
Oké, dankjewel. Nog even voor meneer Bikker, want het is handig om mee te discussiëren over hetgeen wat we hebben nu besloten, dat we geen gezamenlijke oudercommissie zijn, maar een raadswerkgroep financiën. De bemensing is nog niet helemaal vastgesteld. Iedereen die in de oude werkgroepen zaten, die blijven er voorlopig bij, tot er eventueel behoefte is om op de duur te komen tot een andere indeling. Maar die vooralsnog zien we die niet. Verder gaan we ons bezighouden met de dingen die, zoals de wethouder net zegt, die strikt noodzakelijk zijn. Die moeten gewoon. En de zaken die wij zelf als werkgroep aankaarten, die we willen weten. En daar komt dus een overzicht van en dat wordt verdeeld in een aantal vergaderingen over het hele jaar heen. Dat is hetgeen wat wij net met elkaar vastgesteld hebben. Maar meneer Van der Wal heeft nog een vraag.
Ja, we hebben het net over gehad over wat moet en wat wenselijk is. En wat wenselijk is, denk ik dat je er wel een prioriteit in moet zetten, want je kan niet zeggen alles is wenselijk. We beginnen met de meest belangrijke en dan zo wandelen.
Maar dat laatste bepaalt natuurlijk niet één persoon, dat bepaalt deze groep. Hè? Als op een gegeven moment één mens vindt dat, en de andere niet, dan gebeurt het niet.
Dat is zo, maar je kan me nou toch voorstellen dat degenen die ermee te maken hebben zelf met een voorstel komen in rangorde.
Ja. Oké. En daar gaan wij dan ook weer over. Oké. Ja? Ja? Je wou reageren, is wel helder.
Ja, nee, je geeft even in twee zinnen een samenvatting van de afgelopen 40 minuten. Dat vond ik fijn.
We zijn wat later begonnen omdat de techniek ons in de steek liet.
Okay.
Het ging bij jou vlotter zeker, ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar, mag ik zo het punt bemensing 3 en welke rol ziet de oude commissie voor zichzelf? Mag ik die als afgerond beschouwen? Ja. Dan gaan we naar punt 4, indeling van de begroting 2019. En ik begrijp dat over de volgende punten er een presentatie komt. En wie gaat dat doen? Ja?
Als het goed is, gaat hij ook nog op het scherm komen. Voorstel is om dit agenda, een klein agendantje van te maken, we zijn al één stap verder. Voor de mensen die Arie nog niet kennen, dit is Arie Romein, niet Arie van der Heijden. We hebben twee Aries. Dat wekt soms wat verwarring, maar als je met ze spreekt, dan lijken ze allemaal dezelfde taal uit te slaan. We hebben, is er één sheet terug? Is die er of niet? Nee, die is er niet meer. Wat we doen is, we hebben een aantal, vanuit ons geredeneerd, een aantal dingen jullie neer willen leggen. Is de indeling van de begroting 2019. Die heeft nogal een aardig impact, daar gaat Arie op verder. We hebben een stukje over harmonisatie van de heffingen. Nou, als fiscalist wil ik dat graag dat stukje met jullie meenemen. En daarnaast hebben we ook nog het stukje aanbesteding van de accountant. En het traject daartoe en wat slotopmerkingen. Arie, aan jou het woord.
Dankjewel. We zijn als afdelingen financiën inmiddels al met elkaar aan het werk gegaan. En een van de dingen waar we al snel tegenaan lopen is, willen we in 2019 een begroting hebben, moeten we een hele nieuwe begroting maken, opzetten, voor de gemeente Molenlanden. En daar zijn we dus inmiddels al helemaal mee ingestoken. Maar dan lopen we tegen iets aan wat ik niet voorzien had. En dat is het volgende. De gemeente Molenwaard heeft een eigen manier van indelen van de begroting gekozen, die afwijkt van Griesland. Dus we hebben twee, zeg maar even, modellen liggen. En we zullen tot één model moeten komen. En ik
Het is nog niet besproken in het college, maar het is eventjes een stukje achtergrond schetsen. En ook eens even proeven hoe jullie daar tegenaan kijken. In de basis van de begroting is altijd het BBV, het besluit, begroting en verantwoording, die zit bovenstaan. En daar staat in dit artikel hoe precies die begroting ingedeeld moet zijn. Nou, en wat er dus gebeurt, dit is iets schematischer voorgesteld. De begroting die valt uiteen in twee hoofddelen. Dus de beleidsbegroting en de financiële begroting. En de beleidsbegroting valt weer uiteen in de programmaplan paragrafen. En dan de financiële begroting is dan, dat is meer de technische kant van de begroting. Alleen, dit is de programmabegroting van de gemeente Molenwaard nu. En die hebben die hele indeling losgelaten. Die hebben een eigen indeling geïnitieerd. En dat is uiteraard de wens van de raad. Nee. Ja, kijk, de begroting is van de raad, hè, niet van ons. En die hebben daar gewoon een andere insteek in gekozen. En die zijn, dat kan je hier zien, hè, dus hun eerste programma is actieve burgers. Het tweede is wonen. Het drie is economische dragers. Dus dat is in feite een dwarsdoorsnee van de begroting als je in geld kijkt. Ik kan het beter even zo volgen. Dan per programma geeft de gemeente Molenwaard aan van joh, wat gaat het college nou doen in het programma? En eigenlijk kom ik tot de conclusie van de gemeente Molenwaard gebruikt een iets andere definitie van het woord programma dan dat gebruikelijk is in BBV-land, laat ik het zo maar zeggen. Van een programma is van wat voor activiteiten gaan we opzetten voor het komende jaar? Waar gaan we ons voor inzetten? Waar gaat de meeste energie in zitten? En dus de zaken die al lopen, dus de gewone lopende begroting zou ik maar zeggen.
Ik denk dat je nog een informatie zal maken. Jok
Jowel. Je vroeg dat een half uur geleden ook.
Is je een auto? Denk het. Die was hier net.
Die vroeg naar jou.
Ja, wel. Lopen van de kamers.
Even bellen.
Even bij de bak kijken.
Oké, ik pak mijn punt er even op. Dus de gemeente Molenwaard heeft een andere definitie gehanteerd van het woord programma. Programma zijn activiteiten die we het komende jaar onze energie op willen gaan zetten. En de zaken die al lopen vinden we eigenlijk niet zo prominent op de volgende hoeven te staan. Die worden alleen in de financiële begroting van hen meegenomen. En ook naar de provincie toe is dat geen enkel probleem, denk ik. Want zij zijn vooral geïnteresseerd in de financiële gegevens, zodat zij hun statistieken en dat soort dingen in kunnen vullen.
Ah, ik mag even een vraag stellen. Als ik jou zou beluisteren tussen de regels door, heb ik zoiets dat jij denkt van nou, wat Molenwaard aan het doen is, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Waarvoor ze die route gekozen hebben.
Nee hoor, nee. Dat ziet u helemaal verkeerd.
Nee, ik proef dat een beetje.
Nee. Ik kan alleen zeggen van...
Nee, dat is gewoon een vraag.
Dat snap ik. Nee, ik snap helemaal wat je zegt. Ik vind eigenlijk wat jullie gedaan hebben hartstikke logisch. Het enige wat ik kan zeggen, ja, het is niet helemaal volgens de regels. Maar goed, als dat jullie informatiebehoefte is, prima. Zo sta ik erin.
Maar niet volgens de regels?
Maar ja, het is niet helemaal volgens de regeltjes.
Okay.
Maar goed, so what? Wie heeft er last van?
Ja, de provincie. Voor mijn duidelijkheid, wat wijkt er dan af van de regels?
Kom ik zo erop. Okay. Verderop in de presentatie. Ik wilde even eerst laten zien wat de praktijk is, ja?
Maar de regels laten kennelijk die vrijheid wel toe, want anders kreeg je op je kop.
Nou ja, mag ik daar later ook op terugkomen? wat ik hier bij geconstateerd heb is dit. Er is bewust afgeweken van de regels, omdat het aan jullie informatiebehoefte voldoet. Programma's zijn een aantal activiteiten die vanuit een bepaalde invalshoek gerubriceerd zijn. En het is vooral gericht op de inspanningen die het college het komende jaar uit gaat voeren. Wat in jullie begroting niet zo duidelijk is, is de relatie tussen geld en de uitvoering, want die is er niet. En dan lopende uitvoering is ook niet in de programma's opgenomen, die is alleen maar in de financiële begroting opgenomen. En dan is er nog weer een aparte financiële begroting waarbij geen relatie is gelegd met de programma's die jullie gedefinieerd hebben. Maar ja, het is een keuze, laat ik het zo zeggen. Dan ga ik even naar Griekenland. Nou, Griekenland is zich wat meer aan de regeltjes gaan, zou worden gezegd. Die hebben ook natuurlijk programma's gemaakt. En die hebben ze wel zelf ingedeeld, maar altijd wel zodanig dat er de relatie met geld blijft liggen. Dan krijg je dus dit onderaan het programma. Dit is dus het eerste programma. Waarin je dus ziet dat er, nou, er is in 2018 5.225.000 euro uitgetrokken is voor volksgezond milieu, grondbedrijf. Dan de baten en dan trekken we dat af en dan zijn er nog verrekeningen met reserves. Dat is even de officiële manier om het te presenteren volgens de BBV. Nou, wat kan ik dan constateren? Dat het programma begroting conform de BBV is. Hè? Dus dat betekent dat die 3W-vragen, wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat kost het? En tegenwoordig hoort daar ook een 4e W bij van en wie hebben we daarvoor nodig? Alle thema's die men wil realiseren zijn ondergebracht in één van de programma's. Zowel lopende begroting als nieuwe thema's zitten binnen een programma. Inspanningen die het college gaat uitvoeren, want daar gaan we dus, dat is het stukje, hoe zeg je dat, toegevoegde waarde voor de raad in Molenaar. Dat zij alle inspanningen die op een bepaald thema uitvoeren, dat die bij elkaar gezet zijn. Nou, in Gieseland zitten die dus door de hele begroting heen. Dus even een voorbeeld als het programma duurzaamheid. Je kan duurzaamheid hebben bij riolen, je kan ook duurzaamheid hebben bij scholen. Dat die vallen bij ons dus in twee verschillende programma's, terwijl die bij jullie in het programma duurzaamheid bij elkaar gegroepeerd zijn. Even kijken, nou ja, bij ons is dus het totaalprogramma's totaalbegroting. En onze financiële begroting is volgens taakvelden en dat is weer precies dezelfde als die jullie gebruiken voor de financiële begroting. Daar zijn we weer één op één.
Mag ik een korte samenvatting geven?
Wat te snel.
Nee, maar ik denk dat het wel goed is om het grote verschil aan te geven is Gieselanden volgt eigenlijk de begroting volgt de financiële kaders en in Molenwaard volgen de financiële kaders de doelstellingen. Ik denk dat daar eigenlijk in één zin het grote verschil is. En dat je dat dus inderdaad ziet als vanuit financieel oogpunt, is Gieselanden inzichtelijker dan in Molenwaard. Andersom geredeneerd, Molenwaard redeneert wat minder vanuit de financiën, maar wat meer vanuit de doelstellingen. Grosso modo.
Meneer Bikker.
Ja, dankjewel voorzitter. Frank, welke methodiek staat jou het beste aan? Want je bent nog geconfronteerd met een bepaalde methodiek waarop gerekend wordt. Hè? Dan is het op een gegeven moment de feit en dan bedoel je daar verder. Maar wat heeft dan je voorkeur? Hè? Want nu kijk je eens een keer naar beide, hè? Met de voor's en met de tegens. En wat vind je dan als fiscalist of als wethouder, maakt me niet zoveel uit. De begroting dat je waar je het meest aan hebt.
Nee. Ik kan nu nog geen conclusie eraan trekken. Ik sowieso als fiscalist niet. Maar ik kan nu nog geen conclusie trekken. A is omdat ik de impact daarvan nog niet echt kan inschatten. Nu op dit moment. En ik ook jullie al onbevooroordeeld een mening wil laten vormen. Zonder dat ik mijn mening erover geef.
Oké. Ja. Het lijkt mij eerst meneer Van der Wal. En dan meneer Van Dijk.
Als de wethouder het al niet kan, kunnen wij het zeker niet.
Nee. Maar nou, lijkt me ook, want dit is natuurlijk uw punten, die heeft u duidelijk gemaakt. En dat hebben we ook voor ons. En dat is hetgeen wat vanuit Gieselanden komt. Het is ook handig dat we dan even naar meneer Van Eyck luisteren. Die wil er misschien ook wat van zeggen.
Ja, als u me uitdaagt, altijd natuurlijk.
Kat en bakkie, hè?
Arie, zou jij nog even de sheet terug willen zetten van de gemeente Gieselanden van dat miljardenprogramma? Die, ja.
Oh, sorry.
Nee, die. Nee, eentje verder. Ja, die. Waar Molenwaard tegenaan liep in de voorbereiding van de eerste begroting van de gemeente Molenwaard, zijn twee belangrijke dingen. Ze hadden net een strategische visie gemaakt samen met hun inwoners. Geef Molenwaard kleur. En daar kwamen de thema's uit zoals die nu leidend zijn in de programmabegroting. Vergeet het woord programma even, want daar gaat in de definitie van alles mank in de vergelijking. Thema's. Hè? De dingen die de gemeenteraad van Molenwaard dus het meest belangrijk achter. Wij spraken in die tijd over, dat is de delta. Daar willen we een verandering teweeg brengen met ons beleid. Daar willen we op inzetten. Nou, daar hinderde ons de indeling in programma's zoals die ons gevraagd werd vanuit Den Haag. En dat ziet u bijvoorbeeld, als daar bovenin staat, volksgezondheid en milieu, er gaat 2 miljoen in om, in Gieselanden. En van die 2 miljoen euro hadden wij vastgesteld, projecteer dat even op Molenwaard. Daar is 95% is daar niet beïnvloedbaar. Want daar zit bijvoorbeeld de huisvuilinzameling zit daarin, valt daaronder. En ja, daar willen we niet eens iets veranderen. Daar wil je hooguit dat het zo efficiënt mogelijk gebeurt en zo effectief mogelijk. En daar wil je graag op rapporteren. Maar dat is niet een van onze speerpunten, niet een van onze thema's. Want een van onze thema's was niet duurzaam, beter milieu begint bij jezelf. Of, nee, dat was de thema's die we wel hadden. Dus daarmee hadden we last van het feit dat dus dit soort indelingen gekoppeld moest worden, of moet worden, dat is nog steeds een soort van vraag, aan programma's. En toen hebben we gezegd van, joh, wacht even, kunnen we niet het beste van beide werelden doen? We maken een beheerbegroting, zo heet dat in Molenwaard, die dezelfde opbouw kent als Gieselanden, hè, dus ook met alle bekende hoofdstukken van vroeger, dat heet nu taakvelden, die zijn allemaal herkenbaar, die zijn goed te benchmarken met alles. Maar daarbovenop leggen we een kop, dat noemen wij dan onze programmabegroting, maar dat zijn eigenlijk onze thema's met de delta die we willen veranderen op basis van een strategische visie. Nou, dat waren de ingrediënten toen. Die Molenwaard heeft toen besluiten van, joh, kunnen we niet een paar bochtjes afsnijden? Dat is begonnen bij de Waard. Dat was dus nog voor Molenwaard. Daar zijn we daarmee begonnen. Toen kregen we wat coulance van de provincie. Die zei, nou, vooruit, voor die paar jaar mag het wel. Nou, toen werden we Molenwaard en toen zijn we gewoon doorgegaan. En de provincie heeft toen wel een paar keer gezegd van, ja, maar je moet het anders noemen, want anders is het niet BBV-proof, maar... Die hebben het daarbij gelaten, precies om de reden die Arie zei. Zij konden hun input er toch wel uithalen. Zij konden hun gegevens er toch wel uithalen. Wat leert dat ons? Dat leert dus dat u in de lead bent. Hoe wij dat op de achtergrond BBV-proef maken en of wij dat via de taakvelden doen, vinden wij ook handig, want dan kunnen we benchmarken. Dan kunnen we met andere gemeentes een soort van begin van vergelijk hebben. Maar veel interessanter is, u kunt als gemeenteraad of als werkgroep Financiën zeggen van, joh, maar wij willen dat de nieuwe gemeente van start gaat met een begroting waar ze ook als raad daadwerkelijk iets op willen sturen. En waar willen we dan op sturen? En ik geloof dat daar het agendapunt van vandaag over gaat. Kunt u met elkaar een soort discussie hebben waarvan u zegt van, ja, maar dit vind ik belangrijk. Of ik wil met name op efficiëntie, of ik wil op doelmatigheid, of ik wil degelijk op die strategische doelen, of ik wil... Waar zou u behoefte aan hebben? En dan... Dan stuurt hij de wethouder of ons terug met van, nou, zoiets willen we graag hebben. Doe ons een voorstel wat we niet kunnen weigeren. Nou, en dan komen we bij u terug met een voorstel. Dus dat zit een beetje in mijn hoofd voor vanavond.
Oké.
Okay. Die van Arie.
Dankjewel. U wil nog even verder reageren?
Ik mag nu even af wat ik had verzameld. Ik heb bij de provincie nog eens even geïnformeerd van, joh, hoe staan jullie er nou tegenover... Tegenover zeg maar de lijn van Molenwaard en de lijn van Gieselanden. Nou ja, goed, wat had ik ook anders kunnen verwachten bijna. De provincie zegt van, ja, de regels zijn de regels. En eigenlijk doet Molenwaard het fout. En, ja, dit is je kans om het weer goed te zetten. Dat was een beetje, maar ja, joh, ik proef tussen de regels door van, joh, als jullie het anders doen, nou ja, dan doen wij ook niet zo heel moeilijk. Dat schat ik in. Ik heb ook Reinhard van Vught, dat is toevallig jullie accountant, maar hij is ook lid van de commissie BTV, hè, die regels opgesteld heeft. Gevraagd van, joh, hoe kijk jij er nou tegenaan? Hij zei, joh, er zijn nu een heleboel gemeenten natuurlijk die nu aan het herindelen zijn. Hij zei, en ik geef aan allemaal hetzelfde mee, joh, doe nu niet te moeilijk. Gebruik even gewoon de hoofdindeling van de taakvelden, zeg maar de standaardindeling. Hij zei, want je hebt nog geen nieuwe raad waarmee je die discussie aan kan gaan. Normaal gesproken, ja, zeg maar, en veranderen kan altijd nog, dan kan je, doe het een jaar later. Hij zei, dus hij zei, keep it simple, weet je wel, dat is eigenlijk een beetje zijn advies. Maar goed... Ja, ik heb hem hier opgeschreven, hij staat eronder, hun advies. En hoe zou dat er dan uitzien als hij dat zou volgen? Nou, dan zou deze hoofdindeling eruit komen.
Meneer Op, ik pak hem. Welke consequenties heeft dat voor het ombouwen van de begroting van Molenwaard dan? Naar deze, heeft dat veel consequenties?
Nou ja, we moeten sowieso die twee begrotingen van Gieselanden en...
Ja, die moeten ingebouwd worden.
Die moeten in elkaar geschoven worden. Maar goed, we zijn nu met de onderste lagen bezig, zeg maar. Waar de details in vastgelegd moeten worden. En daar heeft het nog geen enkele consequenties voor. Het is alleen op het moment dat je de begroting gaat maken, ja, dan moet je wel, ja, zeg maar, weten van hoe je ze verder rubriceren moet.
Ja, ja.
Dus en dat is een grote klus. Maar ja, het is voor alle twee natuurlijk een verandering.
Het is een klus. Friesland, het is geen probleem voor ons.
Voorzitter, we moeten het ook niet groter maken dan dat het is. Friesland heeft deze indeling. Wij hebben deze indeling ook. Alleen in ons beheerdeel. Het spannende is dat Friesland haar strategische doelen gekoppeld heeft aan deze hoofdstukken. En voor onze strategische doelen hebben we een beleidsbegroting gemaakt. En daar zit natuurlijk wel wat spanning op. Hoe ga je nou je strategische doelen vormgeven? Bij de start van Molenwaard hadden we een strategische visie al achter de hand, al samengesteld. Friesland heeft die op dit moment ook. Als je Molenlanden van start wil laten gaan met strategische beleidsdoelen, dan kan dat niet meer zijn dan de samenvoeging van de beleidsdoelen van beide gemeentes op dit moment. Want er is nog niks anders. Daar zal wel even wat voor nodig zijn.
Maar jullie hebben ongetwijfeld hier met elkaar zeer uitgebreid over gesproken. En wat was nou voor jullie de meest acceptabele oplossing? Want ik mag zo aannemen dat er natuurlijk verschil van inzicht is. Maar dat je ook al verkend hebt van wat zou nou een handige manier zijn. Want daar hadden we het net ook nog over toen we starten. He, van laten we nou dat doen wat handig is en wat nodig is en wat hanteerbaar is. En dan kan de nieuwe raad kan het straks wel weer doen zoals hij dat zelf wil. Maar ik wil de wethouder even daarover horen.
Nou, in alle eerlijkheid hebben we dit nog niet in het college besproken. Sterker nog, ik zou volgens mij vanmiddag met Harm zitten. Maar Harm is uitgevallen voor de komende weken waarschijnlijk. Dus wij hebben binnen het college hier ook nog geen eenduidig antwoord op. Dus dit is echt wel redelijk vers van de pers. En jullie gewoon een heel vroeg stadium meenemen in het proces. Waarvan je eigenlijk zegt, waarvan we eigenlijk allemaal weten, is de indeling die je nu zit, is voor het beheerdeel en is voor het Gieslandse deel. Voor Gieseland is dit het gewoon en voor bij ons is dit het beheerdeel. Alleen wij hebben er in Molenwaard nog een laag bovenop verzonnen. Dat noemen we dan het beleidsdeel. En dat gaat dan eventjes veel meer, zoals al een aantal keer gezegd is, over de verschillende programma's heen. En de vraag is even, hoe wil de raad sturen op zijn strategische doelen? Of is dit programma voldoende?
Maar ja, ik denk dat het heel handig is dat het college eerst maar eens zich daarover buigt. En de ambtelijke organisatie. Wij kunnen natuurlijk wel zelf... Want wat gaat er dan gebeuren? Dan zouden wij een advies moeten gaan geven naar de raad. Dus het lijkt me gewoon best handig als wij met een voorstel te maken hebben. Of met gedachtensprongen te maken die vanuit de gezamenlijke colleges komen. Want dan kunnen we er wat mee. Ja, toe.
Nee, de gedachte nu is om de gedachtegang die wij als colleges nu aan het maken zijn. En ambtelijk apparaat aan het maken zijn. Om die met jullie mee te nemen daarin. Voor nu verwacht ik niet dat we binnen 6 werkdagen 3 kantjes schriftelijk advies krijgen over hoe we onze begroting in moeten richten. Nee, wij komen nog wel met die vervolgstappen. Maar ook wij moeten daar gewoon nog verder over filosoferen en verder over brainstormen. En binnen het college daar eerst een gedachte over hebben voordat we naar jullie terugkomen.
Meneer de Boer.
Ja, dank je. Ik denk dat er ook gewoon een vraag onder ligt. Waar wil je als raad inderdaad op sturen? Wil jij je alleen beperken tot die hoofdlijnen en tot die strategische doelen? Of vind je als raad ook dat je over het beheerdeel iets moet kunnen vinden of moet kunnen zeggen? Ik denk dat dat een vraag is die eronder ligt. En ik vroeg me dan ook wel af, in de Gieslanden die deze programma-indeling gebruikt, gaat daar... zeg maar beheer en strategische doelen, gaat dat allemaal door elkaar heen in de programma's of is het daar ook nog uitgespitst? Maar goed, nogmaals, volgens mij moet je ook, en dat kunnen wij niet voor de nieuwe raad natuurlijk bepalen waar zij op moet sturen. Maar dat is wel iets wat het college mee zou moeten nemen.
Meneer Van der Wal.
Nou, het is eigenlijk gewoon de vraag, hoe stuurt dan Gieseland op de strategische doelen? Dat is eigenlijk de vraag die eronder ligt. En als ze dat op een gemakkelijke manier kunnen doen, zou het maar lood om oud ijzer zijn hoe het dan gepresenteerd wordt.
Daar kan ik wel iets over zeggen. Ook Gieseland heeft natuurlijk allerlei strategische doelen. Alleen wat zij doen, ze zetten het in de programma's. Dit is overigens niet de indeling van Gieseland. Gieseland heeft er zelf weer een eigen indeling gemaakt, maar wel binnen de BBV-regeltjes. Maar wat Gieseland dus doet, zeg maar in het programma, wat noemen ze er eentje, economie.
dan zeggen ze van, joh, wat gaan wij doen in 2018? En dan komt het strategische doel van Rieslonde, wordt daarin uitgewerkt. Het enige mooie van Molenwaard vind ik, dat een thema als duurzaamheid, dat dus over meerdere programma's verspreid zit, dat zie je in Rieslonde dus op 4-5 plekken. En dat zie je bij jullie in één programma. Nou goed, het mooie van ons is, joh, wat we in een komend jaar gaan doen, is ook financieel vertaald. En dan zie je ook wat het gaat kosten. Ja, er zitten allebei voor's en tegens aan. Het is eigenlijk, dus iedere keer komen we weer terug op de vraag van, joh, wat voor informatiebehoeften hebben jullie? En nou goed,
meneer Van der Wal. Anderzijds lijkt me het ook niet wenselijk om te zeggen van, nou, dat je een soort zwaard van Damocles vanuit de provincie achter je hebt liggen. Je zegt van, nou, we tolereren jullie indeling nog even, maar straks word je de kop afgehakt.
Wethouder?
Nee, zo zit het niet in elkaar. We hebben nog elk jaar een goedkeurende verklaring van de accountant binnen. Provincie die heeft er wellicht eens een opmerking over, maar misschien wordt dit wel de nieuwe standaard.
Ja. Daarboven is onze accountant natuurlijk ook nog lid van de commissie BBV. En die kan het niet over zijn hart verkrijgen om dit ook te laten lopen, denk ik zomaar.
Voorzitter, als laatste. Misschien dat ik net met een verkeerde mindset aan tafel zit. Ik heb dit al beschouwd als een soort van raadswerkgroep financiën, waar je niet openbaar met benen op tafel brainstormt over, joh, waar zou je nou uit willen komen? Wat gun je de nieuwe gemeenteraad aan sturingsinstrumentarium? En ik dacht van, nou, want wij hebben inderdaad nog ambtelijk, nog bestuurlijk in het college nog niet nagedacht over hoe gaan we deze puzzel leggen. Diep ambtelijk, financieel zijn we er wel uit. Van jongens, laten we de basis nou gewoon die taakvelden laten zijn. Dat is allemaal niet. Daar heeft u geen last van of meer of minder plezier van straks. Daar kunt u ook nog gewoon op sturen. Maar hoe wil je die kop erop? Moet het zijn zoals Gieselande? Moet het zijn zoals Molenwaard? Maar het kan natuurlijk ook zijn wat u steeds propageert. Het beste van beide werelden op een innovatieve doorontwikkelingsmanier vormgegeven. En als u nu zegt, ja, dat is misschien wat te veel gevraagd om ons daar nu een mening over te vragen. Doe ons een advies. Ja, dan is dat gewoon de opdracht voor het college.
Ja. Tenminste, ik weet niet of daar nog meer mensen zijn die daarop willen reageren. Of...
Ja, alsjeblieft. Simpel zou ik het willen houden, want ook het advies van de accountant was in die richting. Dus laten we het alsjeblieft niet ingewikkeld maken. Zo simpel mogelijk. En we moeten ook niet over onze graf al willen gaan regeren.
Dat klopt.
En dus, wat mij betreft...
Nou, maar er moet wel een begroting komen, meneer Visser.
Jawel, zeker. Nee, ja. Dat begrijp ik wel.
Meneer de Jong?
Nou, ik weet niet of mijn hoofd ook dit deed, maar bij de samenvatting... Ja, van binnen deed het dat wel. Ik kon me daar heel erg in vinden. Laten we het inderdaad niet groot maken. En achter de schermen is het toch al, ja, op dat niveau van een beheersbegroting in ieder geval, is het nooit anders geweest. En laten we dan inderdaad ook niet al te veel gaan voorsorteren op iets waar een nieuwe raad straks echt over gaat. En daar ook niet veel energie aan verspillen. Oké. Goed plan.
Dankjewel. Ja? Dus de indeling van de begroting hebben we dus nu een punt. Daar is de afspraak eigenlijk gemaakt dat het toch wel te veel gevraagd is om nu direct ad hoc vanuit zo'n commissie, financiële commissie, samen daar even een oordeel over te vellen en adviezen. We hebben erover gediscussieerd, we hebben eraan geroken. Wij vragen, kom met een voorstel, neem ons ook mee in de vervolgstappen de komende maanden. En hier komen we zeker op terug. Ja? Dank je. Is het zo goed samengevat? Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de harmonisatie van de heffingen.
Ja, hier heb ik echt al die maanden op gewacht. Harmonisatie van heffingen. Daar heeft gewoon een persoonlijk interesse uiteraard. Ik wil jullie graag meenemen in die harmonisatie. En om te beginnen wil ik jullie meenemen in de ARRI-regels. Dus dan heb je ook de vraag wat moet en wat mag en wat is wenselijk. In de ARRI-regels zegt dat de belastingverordeningen 2 jaar in stand mogen blijven na de herindeling. Maar dat betekent wel dat je ze niet meer mag wijzigen in die 2 jaar. De OZB moet wel aangepast worden, maar dat besluit mag genomen worden het eerste kwartaal. Wat natuurlijk niet handig is op grond van het feit wat Arie net al aangaf. Dan heb je wel in je belastingheffingen en dat soort dingen een stukje achterstand. Dus hoe wenselijk is dat naar de betalende burger toe?
Mag ik vragen, wat betekent de eerste zin nou? We mogen nog 2 jaar in stand blijven na de herindeling, ja, maar je mag ze niet wijzigen. In die 2 jaar. Dus als je er niks mee doet, dan moet het 2 jaar zo blijven. Als je het van tevoren wil wijzigen, dan blijft het ook van kracht.
Nee, als je het van tevoren wil wijzigen, moet je het nu doen.
Oké. Okay. Ja?
Mag je ook geen inflatiecorrectie toepassen?
Nee.
Helemaal niks.
Goed, nou, dat is de keuze die we hebben. Dat betekent dus, of we doen het wel, of we doen het niet. Ja?
En u vertelt waarom we het wel of waarom we het niet zouden moeten doen. Dan kunnen wij daar met elkaar over praten.
Sorry, ik moet nog eindig 1 zin eigenlijk aan voor deze korte presentatie. Is, wat we aan het doen zijn, is we nemen jullie mee in het proces wat wij lopen. In een vroeg stadium, vroegtijdig stadium. Zodat jullie ook jullie je gedachten kunnen vormen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het college hier een besluit over genomen heeft. Het kan ook de wethouders financiën hebben hier onderling nog niet samen een ei over gelegd. Dat is ook jammer dat Harmen er ook niet bij is. Het gaat vooral over jullie meenemen in het proces voor onze gedachtegang. En waar jullie opmerkingen hebben, hoor ik het graag. En schiet erop als je denkt dat je erop wil schieten. Om even een overzicht te geven. Wie heeft wat? Een hele lijst met belastingen die wij mogen heffen. Daar zie je dat er een aantal belastingen afwijken. De belangrijkste is wat mij betreft de toeristenbelasting. Die in Molenwaard wel gegeven wordt, in Gieslande niet gegeven wordt. Daar moeten we een ei over leggen. De toeristenbelasting wordt wel gegeven met is altijd wel ingericht voor een doel. Met het SWEC voor ogen. De precario belasting die wij heffen op kabels en leidingen is een afwijkende overigens. We hebben een bedrijfsinvesteringsbijdrage, in dit geval voor GLPNS, die Gieslande uiteraard niet heeft. Maar ook geen andere bedrijfsterreinen. De rioolheffingen, daar zitten grote verschillen, die heffen we gezamenlijk. Maar ik kom nog wel waarom dat verschillend is. We hebben havengelden. En zo zijn er in de onderlinge verhoudingen zijn er ook wel wat verschillen. Zo heeft bijvoorbeeld de OZB-grondslag is bijvoorbeeld net een andere dan de grondslag in Molenwaard. Dat is de areaalaanbreiding. Ik wil hier beginnen met de OZB-tarieven. OZB-tarieven lijken sterk op elkaar en hebben wat mij betreft op dit moment niet de aandacht nodig voor wat het is, behalve dan de grondslag. We hebben ooit, kunnen we misschien nog wel herinneren, een aantal jaar geleden in Molenwaard, of 2 jaar geleden in Molenwaard, de areaaluitbreiding motie gehad van de PvdA. Ja. Het lijkt erop dat Gieseland die motie wel heeft aangenomen, want die heeft net een iets andere grondslag dan wij hebben. En dat betekent dat we daar een ei over moeten leggen over welke grondslag we dan gaan hanteren. Ja? Een ander ding is waar ik dan persoonlijk wat wel van vind. Nogmaals, daarom zeg ik ook ik persoonlijk, omdat het college daar geen standpunt over ingenomen heeft. En ook Harmen niet per se. Is de hondenbelasting. Ik vind dat hondenbelasting is een soort motorrijtuigbelasting toen je nog een hondenkar had. Komt ongeveer uit 1850 of zo. Volstrekt ridicule manier van belastingheffing, hondenbelasting. Zeker ook omdat de kosten die het met zich meebrengt om maatregelen te treffen om hondenpoep tegen te gaan, niet in verhouding staan met de belasting. En ook geen oorzakelijk verband hebben als je kijkt naar de belastingheffing aan zich. Dus,
verstandige woorden, wethouder. Dat betrap ik u niet altijd op, maar nu wil ik u toch dat compliment geven.
Ik geef jullie aan mijn gedachtegang. Dat wil nog niet zeggen dat het college standpunt wordt. Ik zeg ook mijn gedachtegang is die.
Maar de relatie tussen de belasting en de hond, die is toch niet zo sterk als die bij een heffing moet zijn? Bij een belasting is die relatie toch meestal
wel diffuus. Nee, daar heeft de Hoge Raad heeft zich daar ooit over uitgesproken. Dat je niet de opbrengst van de hondbelasting per se moet aanwenden om de overlast van hondenpoep als voorbeeld te mitigeren. Nee, want in Molenwaard ontvangen we ongeveer 115.000, 120.000 euro hondenbelasting. En we geven ongeveer 10.000 euro uit aan hondenpoepzakjes en dat soort gekkigheid. Dus nee, hondenbelasting is gewoon een soort melkkoetje, maar dan kleintje. Iets kleiner, excuus daarvoor. Afvalstofheffing. Er zit kleine verschilletjes in, maar die zijn wat mij betreft eigenlijk de grootste verschillen zitten in of een extra container nou 160 euro kost of gratis is. Over afvalstofheffing zou ik wat mij betreft niet al te veel woorden aan vuil willen maken.
Frank, je geeft aan dat de extra grote grijze container hier, dat die gratis is in Molenwaard. Dat is echt niet waar.
Nee, ik denk
dat... En dat geldt voor de kleintje. Ik denk dat ze de groene bedoelen.
Ik denk dat ze inderdaad...
Kleurendoof.
Ik denk inderdaad dat dat een... Nee, het is denk ik de oranje. Die we hier bedoelen.
Nee, niet grijs. Plastic.
Nee. Plastic.
Plastic is dat, ja.
Plastic.
Oh, die bestaan er wel. In sommige contraien van de samenleving bestaan die wel. Ja. Buitengebied er gewoon een grijs container.
Er zit een verschil tussen de extra container. Ik denk dat het inderdaad oranje moet zijn. Maar die is in Molenwaard gratis en in Gieslanden moet je ervoor betalen.
En de groene is gratis, denk ik.
En de groene is, weet ik niet of die ook overal. Dat is nog een relatief makkelijke keuze. De andere, rioolheffing, dat is een vrij forse. Daar zit ook gewoon structuurverschil in de belastingheffing. De ene heffing gaat uit van een laag vastrecht. En met een relatief hoog variabel bedrag per kuub. En het andere gaat uit van een hoog vastrecht en een relatief laag bedrag per kuub. Gieslanden gaat uit van grosso modo de gebruiker betaalt. En Molenwaren gaat grosso modo, niet helemaal natuurlijk, eruit dat degene met het vastrecht ook een vast deel betaalt. Dat is een keuze die je kunt maken. Ik spreek echt op eigen titel. Vind ik het Gieslandse model ligt eerlijker. Omdat je namelijk het gebruik belast. En dus ook demotiveert om water te gebruiken. Hoe factuur van de oase. Kubieke meter water. Dus je rekent af met de oase van water.
Ja, en die discussie is natuurlijk wel eens gehad dat de mensen met een bron natuurlijk, dat er wel wat tussen zit. Die pak je niet op de watermeter.
Nee, maar daar blijft ook het stukje vastrecht in zitten. Er wordt ook vast een stuk vastrecht gegeven. Dus, en elke vorm van belastingheffing, daar zit altijd natuurlijk wel, ik noem maar wat, als ik mijn gazon zou besproeien met kraanwater, dan betaal ik rioolheffing, terwijl ik zeg echt dat water niet op het riool loos. Dus daar blijft altijd natuurlijk ergens een discrepantie in zitten. Maar laten we het nou zo zeggen, het gebruik van schoon drinkwater wil je eigenlijk indien boven je eigen gebruik proberen zo minimaal mogelijk te houden. Dus ik kan me voorstellen dat je in je rioolheffing ook een stukje sturing wil aanbrengen.
Want ook wij hebben natuurlijk op een aantal punten dat je maatwerk levert. Want er zijn een heleboel agrariërs die lozen op de gierput bijvoorbeeld en niet in het riool. Dus ja, die zeggen ook van ja, het is niet terecht dat ik van dat die grote hoeveelheid water die ik gebruik, ook voor mijn bedrijf, ook afgerekend wordt. Dus ja, wat we daar doen is we hanteren daar het gemiddeld waterverbruik van een gezin. En dan kijken we naar de gezinsgrootte en daar rekenen we dan op af.
Nou, als je daar even los van welke methode je nou kiest, maar stel dat je een gezin hebt met een gemiddeld waterverbruik van bijvoorbeeld een echtpaar met drie kinderen. Nou, komt het dan in totaliteit in Gieslanden en in Molenwaard op hetzelfde niveau uit of niet? Dat is eigenlijk de vraag. Want dan is de vraag van hoe je op die manier het gaat heffen.
Hij is nog iets ingewikkelder.
Oh.
Het gaat er eigenlijk over van, is het een eigen woning of een huurwoning? Want als het een eigen woning is, dan betaal je en eigenaarsgedeelte en gebruikgedeelte. Dus dan maakt het niks uit. Want dat zijn het communicerende water, want ze komen bij dezelfde belastingplichtigen terecht.
Het wordt net even iets anders als je in een huurhuis zit. Want dan betaalt de verhuurder de 270 euro in dit voorbeeld van Molenwaard.
En de gebruiker, de huurder, die betaalt een aantal kubus maal het bedrag per kub. En daar heb je dus wel een zekere inkomensverdeling, herverdeling, als je het anders zou doen.
Ik kan me voorstellen dat de verhuurder daar ook rekening mee houdt, is een uur. Ja. Dus dat er feitelijk geen verschil is.
Nee, er zit ook gewoon, er zitten wat sturingselementen in, er zitten wat variabelen in. Het wil niet zeggen dat we nu met jullie bespreken wat al de mogelijkheden zijn. Er zit een memootje, zit er ook bij de stukken laat gevoegd, die er ook wat meer helderheid over geeft. Gaat mij nu eventjes over jullie meenemen in het proces. Hey, hier moeten we aandacht aan besteden. Dit zijn een aantal voorbeelden. Nou, toeristenbelasting is er ook zo een. Waarvan ik een aantal Grieslanders al heb horen zeggen, dat moeten we afschaffen. Dat wil niet zeggen dat we dat gaan doen. Dat wil zeggen wel dat we, ondanks het feit dat we verschillen hebben of gelijkenissen hebben, over elke belastingsoort weer opnieuw even nagedacht moet worden. En ook uiteraard wat dan de financiële consequenties zijn daarvan. Nou ja, dat is inderdaad sowieso wel een afwegingskader, ja.
Nou, ik denk dat juist voor de auditcommissie eigenlijk het belangrijkste ding is. En de keuze van gaan we linksom of rechtsom, plat gezegd, ja, dat is een politieke afweging die we hier niet maken.
Nee, ik geef jullie alleen maar mee dat wij als college, eerst krijgen we een ambtelijk advies. Dat ambtelijk advies wordt in samenspraak met de wethouders financiën bij elkaar geschreven. Vervolgens gaat dat naar de colleges. En de colleges moeten daar wat van vinden. En op het moment dat de colleges dat gevonden hebben, komt het als voorbereiding naar jullie toe. En jullie is de raad, maar misschien is jullie ook wel in een eerder stadium al een keer de auditcommissie. Want we staan op dit punt, geven vast eens eventjes feedback. Dus dat hangt ook een beetje vanaf hoe jullie je rol kiezen. Goed, welke vraagstukken liggen er? Het al niet gebruik maken van de periode van 2 jaar om te bevriezen.
Dat is de eerste vraag die je stelt.
Dat is de eerste vraag
die ik er werd net al een opmerking gemaakt door meneer Van der Waal. Die zegt, is daar in meegenomen? Herhaal het nog maar eens even.
Is dat voor alle verordeningen?
Nee, eerst even meneer Van der Waal.
Of de inflatie daarin meegenomen is. Op een gegeven moment, als je 2 jaar bijvoorbeeld de prijsstijging krijgt van 2%, die kan er niks mee. Omdat je zegt, van nou, die tarieven kun je niet aanpassen. Ja, dan kun je wel heel erg ver achteruit lopen.
Ja. Meneer Vet?
Ja, wat mij is, geldt dat voor alle heffingen dan, die 2 jaar? Of kan je zeggen, die ene die voer ik wel in of door en de andere niet?
Ik weet dat niet zeker. De eerste vraag weet ik wel zeker. Dus als je het bevriezen, is het echt bevriezen. Dus dat is geen inflatiecorrectie.
Meneer Van Eyck?
Heb ik het goed begrepen dat zodra je besluit om er iets aan te willen veranderen, dan moet je harmoniseren.
Ja.
Dus je hoeft niet 2 jaar te wachten dan. Hè? Dus je kan dus na een jaar besluiten van ik wil die inflatiecorrectie wel. Maar dan moet je harmoniseren. Je mag dus
De maximum periode is 2 jaar. Daarna moet je geharmoniseerd zijn.
Ja. Dus eigenlijk mag je gewoon zeggen van dit laten we aan de nieuwe raad over. En die kunnen dan beslissen hoe snel dat ze dat willen.
Ja, behalve dan op het moment dat je dus bijvoorbeeld als het gaat over de OZB-tarieven. Dat betekent dat je dat moet je eerder regelen.
Oké.
Dat is de eerste ja.
De vraag was hier ook van kun je ook kiezen om bepaalde regelingen wel te harmoniseren, andere niet.
Dat is de volgende. Gaan we de heffingen harmoniseren als package deal of gaan we ze afzonderlijk harmoniseren? Dat is een vraagstuk. Ik heb nu nog geen antwoord op. Dat is een ding wat we met elkaar moeten gaan bespreken en verkennen.
Zou het kunnen zijn dat die rioolheffing is wel zo lastig, laten we die nog even een jaar voor ons uitschuiven, maar de rest die wel makkelijk zijn, laten we die maar harmoniseren.
Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat degene met de hoogste netto last aan huishoudens wellicht er ook wat over van zou kunnen vinden. En als je dan veel harmoniseert, ik zelf neig erg naar het is alles of niks. Je doet het of in zijn geheel of niet. Mede daarom, omdat gewoon uiteindelijk de belastingbetaler, ja, dan krijg je zo'n cherrypicking en er nog een politiek proces tussendoor. Dat zou mijn voorkeur hebben.
Daar heb je natuurlijk wel een punt. Hè. Dat is toch een beetje de balans tussen al die verschillende heffingen die er zitten. Individueel kun je er wat van vinden, maar die totale belastingdruk is natuurlijk wel iets wat je wel in het oog moet houden. En als je de één of twee, de OZB zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, maar nou die pakken we even snel, want dat is toch de grootste inkomstenbron ook. De OZB moet.
Ja.
OZB moet.
Dat is de enige die moet.
Ja, maar OZB is ook niet zo'n, even los van de grondslag, is daar niet zo'n heel groot verschil. Nee, het grootste verschil zit in de rioolheffingen. Even heel plat gezegd, molenwaard is een stuk duurder uit dan Gieselanden.
Ja. Nou, zelfs dat waterverbruik gaat dat niet compenseren.
Het waterverbruik is niet compenseren. Nee. Nee, gemiddeld genomen.
Ja, en de precario kabels en leidingen, want die heb je ook natuurlijk ook nog.
Nee.
Dat mag nog niet meer.
Hè? Nee, de precario kabels, ja. Als je alles harmoniseert, mag je de precario belasting wel heffen. Maar dan moet je ze verdelen over de gehele gemeente.
Dus qua netto opbrengst blijft dat hetzelfde?
Nee, in zijn totaliteit wel. Maar dat betekent totaal. Wel dat je nu als inwoner van Molenwaard, ik noem maar even wat, €45 gecompenseerd kreeg. Krijg je straks nog €25 gecompenseerd. En op welke verhouding dan ook. En iemand in Gieselanden krijgt ook een paar tientjes gecompenseerd. Dus
ja, en ook vanuit Oase extra belast. Dus is het nog niet
succesvol. En ook uit Oase netto belast, ja. Ja. Dat is niet vetzak-broekzak. Want je krijgt eerst €45 terug. En de heffing die Oase doorvoert gaat over zijn 2 miljoen aansluitingen.
Ik denk niet dat het zo zit. Voor mij heeft Oase duidelijk aangegeven dat hij per gemeente zou kijken wat...
Je hebt gelijk.
Okay. Maar dan hebben we het over dezelfde Oase.
Geldt dat wel.
En Eneco, ja, die smeert het overal over uit. Ja.
Je hebt gelijk.
Ja, je kan natuurlijk ook je kan dan ook spelen met het vaste bedrag in die €45 van ons. Het vaste bedrag in Gieseland, hè?
Ja, maar dat zijn van de eigenlijk de reden, de gedachte is, we moeten in ieder geval zorgen dat we, als we het doen wat mij betreft, doen we alles, want je moet alles wel in samenhang zien. Want dat laatste punt geldt dan in de sheet ook hier opgeld is, er treden herverdelingsverschillen op. Ja. Maar het kan ook een reden zijn, als dat optreedt, om het juist uit te stellen. Maar dan is het ook een keuze. De gemeenteraad van Gieselanden heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld een korting toegekend aan hun inwoners. En daarmee het verschil vergroot. Je kunt ook zeggen, als ze geen korting meer toepassen, verkleinen ze in ieder geval het verschil en zit er een trapje tussen.
Ja, maar wij hebben natuurlijk die precario van €45 gecompenseerd van Oase.
Nee, maar die heb je ook geheven gekregen. Dus ja, dat is een compensatie die op nul uitkomt.
Ja. Ja, dat
klopt. Deze. Zachte knop. Wat gaan we doen? Onze gedachte is om in juni, juli uitgangspuntsnotitie naar de raad te brengen. De besluitvorming bij de conceptbegroting. En de nieuwe belastingtarieven 2019 afhankelijk te maken van die besluitvorming. Gedachte is om de aanbesteding van de accountant, dit wijkt af van mijn sheets, voorstel om het oppakken in 2019, omdat je in 2019 in principe nog tijd genoeg zou moeten hebben. In september komt de accountant ongeveer voor het eerst echt om de hoek kijken voor de jaarrekening controle 19, om in 2019 een nieuwe accountant te kiezen.
Dat betekent wel dat je dat, wat we hier ook een keertje afgesproken hebben, om dat in het voorjaar te doen, april, mei. Als dat later lopen naar september, dan zitten we al gauw tegen de deadline aan dat hij met zijn interim moet beginnen. Dus dat we wel voor het voorjaar moeten agenderen.
Ja, je moet echt inderdaad dit bij wijze van spreken, de eerste auditcommissievergadering, als de raad die instelt, erop zetten. Ja. Anders ben je te laat. Ja, goed, dan heb je ook geen accountant.
Dus dat wordt de accountant die 2018 gaat controleren?
19.
Die
2018,
is
de jaarrekening 2018.
Dat doet in Molenwaard doet dat gewoon Deloitte nog.
Okay.
Nee, vorig jaar een besluit overgenomen en dat doet bij jullie je eigen accountant waarschijnlijk ook nog steeds.
Het gaat over de jaarrekening 19. Dus wat je zegt is in februari, noem eens gek, doe je de aanbesteding. In april, mei doe je de gunning. En in september gaat hij beginnen. En dat is de interimcontrole 19 die in de toeschek oktober plaatsvindt, enzovoort. Oké. Okay. Dat is wel een advies wat we aan jullie vragen. Om hier akkoord mee te gaan, want anders, nou ja goed, dan is het nog aan jullie, maar...
Ja, wat vinden wij? Het lijkt me ook het meest handig gezien het werk wat er allemaal te doen is, dat dat dan plaatsvindt door de nieuwe raad. Ja? Oké. Okay. Ja, en de nieuwe adviescommissie als daartoe besloten wordt op die manier.
Dank, dat was wat tot nu toe.
En dan zijn we, oh dankjewel, zijn er nog opmerkingen, aanvullingen? Is het helder? Ik begrijp, gezien alle stukken die voorbij komen, dat wij hier in de vervolgstap nog een keer op terug zullen komen. En dat wij betrokken worden bij het besluit ten aanzien van het wel of niet wijzigen, wel of niet van de 2 jaar die ervoor staat gebruik kan maken. Of dat we met harmonisatievoorstellen komen en vanuit welk principe. Ik denk dat dat allemaal nog wel een keer op tafel zou komen voordat het zover is. Daar ga ik dan vanuit en dat heb ik uit de presentatie begrepen. Mogen we dit dan zo als afgedaan behandeld zien? Ja? Dan de rekenkamer. Er is een memo gemaakt door de griffiers. In die memo staat dat Gieselanden een rekenkamer hebben en wij hebben een rekenkamer. Dit jaar hebben we overigens besloten om gezien de bestuurlijke drukte en alles wat er plaatsvindt geen rekenkamer te hebben. Dus er was wel een budget van 20.000 euro. Het budget in Gieselanden was voor 2017-2020 is opgehoogd. En de directeur is benoemd tot 1-1-2019 en wij hebben dus dit jaar geen directeur rekenkamer meer. Dus eigenlijk zou de nieuwe gemeente dan de handen vrij hebben. De vraag is, wat gaan we daarmee doen? Gaan we zelf aan de slag om te kijken of een directeur rekenkamer wil voor volgend jaar 2019? Of laten we dat een nieuwe raad over? Dat is eigenlijk de vraag, meneer Bikker.
Ik zou eventueel nieuw de vorm auditcommissie willen verzoeken dan om de eerste of de tweede vergadering is de nut en noodzaak van de rekenkamer te bespreken. En op basis daarvan, ja, maar hoe je hem aankleedt, is natuurlijk ook zit verschillende mogelijkheden.
Er zijn verschillende soorten rekenkamers. Je hebt externe commissies, interne commissies, je hebt een directeur rekenkamer. Ja. Ik geloof dat je iets van 4 soorten hebt.
En hoe zwaar je maakt, is ook
een. Als je een interne pak, die kost bijvoorbeeld zomaar 65.000 euro. Dus het is verschil. En dat is een keus. Je stelt meneer Bikker stelt dus eigenlijk voor dat de nieuwe auditcommissie laten bepalen wat voor soort rekenkamer ze willen en hoe dat ze daarmee aan de slag gaan. Meneer Van der Wal.
Ik neem aan dat de griffie wel met een voorstel kan komen. En dat ligt aan het eind van het jaar gereed, dat in januari een klap erop kan geven, of februari.
Daar zouden wij dan als commissie... werkgroep zouden we daar wat van kunnen vinden. Ja? Dat zou kunnen. Meneer Visser. Niks aan toe te voegen. Meneer de Boer?
Dat wil ik wel onderschrijven, want we hebben volgens mij wel hier eerder gezegd van het is wel van belang dat die rekenkamer gewoon snel aan de slag gaat als de nieuwe gemeente er is. Want onze ervaring in Molenwaard was dat we er na een jaar of twee achter kwamen van hé, we hebben eigenlijk nog geen rekenkamer. Zullen we daar eens iets mee gaan doen?
En in de derde dus, jaar functioneerde.
Nee, precies. Dus dat, ja. Daarom onderschrijf ik wel van uiteindelijk de nieuwe raad daar wel een besluit over moeten nemen. Maar dit is zo'n punt waarvan het wenselijk is dat we daarover een advies uit kunnen brengen.
Dus samengevat, althans als ik het al samenvat, dan wordt er eigenlijk gezegd, wij vragen aan de Griffie om te komen met voorstellen. Zodat wij daar met elkaar een advies over kunnen geven, zodat in wezen de nieuwe raad in januari 2019 daar een klap op kan geven. Ik heb onze secretaris.
Misschien is het een idee als Griffies ook een aantal scenario's schetsen met pro en contra's en die nog even met uw werkgroep bespreken. En dat u dan kunt kijken of u een advies kunt formuleren voor de nieuwe auditcommissie en de nieuwe raad. Of dat u het daarbij laat.
Meneer Van der Wal.
Volgens mij ligt hij er nog van de vorige keer. Nog niet zo lang geleden.
Ja, in Molenwaard, toen wij daar ons mee bezighouden, is er al eens een keer een onderzoekje geweest en een opzet geweest van wat voor varianten er allemaal mogelijk zijn. Dat zou daarbij te gebruiken zijn. Meneer Visser, wat denkt u daarvan?
Wat denk ik daarvan?
Nou, vindt u dat ook een goed idee om te gebruiken wat we al hebben?
Ja, natuurlijk. Je moet altijd gebruiken de dingen die je al hebt. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Nee.
Dus wat dat betreft, maak gebruik van alle kennis en kunde die je al in huis hebt. Dus dat lijkt me evident eigenlijk. Dus en maar het voorstel van de heer Smulders om daar eventueel wat aan te vullen met wat varianten. Dat we ook in Gieselanden is dat namelijk zo aan de hand geweest. Want we hebben, als ik er even iets over kan zeggen, afgelopen 2 jaar hebben we ook heel weinig met de rekenkamerfunctie gedaan. En toevallig hebben we dan zeg maar drie kwart jaar geleden denk ik besloten om voor 2018 alsnog dat weer opnieuw nieuw leven in te blazen. En ook zeg maar in Gieselanden liggen er nog wel wat stukken die daarvoor gebruikt kunnen gaan worden, waardoor we volgens mij een prima advies kunnen meegeven aan de auditcommissie voor Molenlanden.
Oké. Meneer de Boer.
Ja, ik heb nog één vraag, ook in het kader van dat we even een heldere opdracht meegeven aan de Griffie. Want in het voorstel staat van de opdrachtgever te komen met een voorstel met als uitgangspunt de verordeningen zoals die nu van toepassing zijn in Gieseland en Molenwaard. Ik vroeg me even af, wat wordt daar precies mee bedoeld?
Ja, misschien dat de Griffie dat zelf het beste kan beantwoorden, want die heeft hem opgesteld.
Ja, dat wil ik best even toelichten. Ik heb begrepen dat er in Gieselanden sinds kort wordt gewerkt ook met een directeur rekenkamer. Dat geldt ook voor Molenwaard. De discussie daarover die zijn afgelopen jaren gevoerd om te komen tot een opzet met een directeur. En je zou ervoor kunnen kiezen om te zeggen van laten we de optie een rekenkamerfunctie met een directeur voor de nieuwe gemeente als start, laten we daarmee beginnen. Dan is de onderzoeksopdracht niet zo ruim. Ik hoor net dat het wat ruimer kan zijn. Nou, dat is voor mij ook geen enkel probleem. Want dan leggen we alle opties nog een keer op tafel. En volgens mij zijn die opties ook al nog niet zo lang geleden ter sprake geweest. Dus het was meer een praktische ingeving dan...
Oké, dus de opdracht wordt nu uitgebreid. Zo begrijp ik, want toen hebben we 4 varianten voorgeschoteld gekregen. Dus een volledige interne commissie. De gemengde commissie, een volledige externe commissie en het directeursmodel. En alle 2 gemeenten hebben nu gekozen voor het directeursmodel. Maar hij kan ruimer, zodat we dat nog een keer de revue kunnen laten passeren. Dat is hetgeen wat u zegt. Ja?
Met nog een hele korte aanvulling, dat is vanzelfsprekend, maar even goed kijken naar de wetgeving. Want volgens mij is er nog wel wat verandering op komst op dat vlak. Of is dat ook helemaal stilgelegd inmiddels? Een proefballonnetje van de minister, ja.
Oké.
Meneer de Boer wil een BBV-proef hebben.
Ja. Oké, al dus geformuleerd en vastgesteld. En dat komt als zodanig in, er komt dus terzijde tijd, komt er een voorstel. Dan zijn we al gekomen bij de rondvraag. Dus dan klopt het toch wel aardig wat we aan het begin van de avond...
Al die vertraging natuurlijk niet hadden gehad met de dingen waar we klaar geweest.
Precies thuis. Ja. Maar ik denk dat het wel aardig vlot gebeurd is. Maar er is nog een rondvraag. Maar eerst nog even een vraag aan onze wethouder. Want die heeft naar aanleiding van een stuk in de pers over Eneco. Gaat hij het nog even hebben over toch wel het hoge salaris van de directeur-bestuurder van Eneco?
Nee hoor.
Nee, maar... Waar hebben we discussie over gehad met Eneco als aandeelhouderscommissie? Zoals jullie misschien weten zijn wij als gemeentetjes sterk vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Want Harmen zit er bestuurlijk in en Arie van der Heijden zit er ambtelijk in. Dus wat dat betreft zijn we stevig vertegenwoordigd. Er is een discussie ontstaan tussen de aandeelhouderscommissie en aan de ene kant en de raad van bestuur en de raad van commissaris aan de andere kant. Zelf begreep ik de discussie niet helemaal, maar klaarblijkelijk moet je als raad van commissarissen veel meer dan alleen maar naar de aandeelhouders luisteren. Aan het eind van het liedje is daar discussie ontstaan en hebben eigenlijk de situatie zich dusdanig verhard dat er een dat we eigenlijk tot een onwerkbare situatie zouden zijn gekomen. Waren dat niet dat er nog een last resort was, dat is een mediation traject. En dat mediation traject is ingezet en is eigenlijk op hele korte termijn heeft tot uitkomsten geleid. Dat we weer dat de aandeelhouderscommissie en de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen weer on speaking terms zijn. Dat er afspraken gemaakt zijn. En dat betekent dat het traject wat ingezet is in ieder geval geen hinder ondervindt van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. En er zijn allerlei gegevens en stukken deels onder geheimhouding beschikbaar. En die geheimhouding gaat dan vooral over dat er ook informatie in staat hoe het verkooptraject ingezet wordt. En het kan niet de bedoeling zijn dat dat door kopers aangegrepen wordt om dan op een of andere manier een lagere prijs te kunnen bekokstoven dan we eigenlijk zouden willen hebben als we toch tot verkoop overgaan. Dat is Eneco. Vragen?
Ja, ik begreep dus dat eigenlijk uit het persartikel toch wel eigenlijk het wantrouwen wat er onderling bij is gewoon rechtgetrokken is. En dat de salarissen, zoals ik net in de aanhef ook al zei, onaangetast zullen blijven. Althans van de directeur-bestuurders, want we praten echt, las ik in een krant, van een salaris van de topman van Eneco van tegen de 500.000 euro per jaar.
Nee, dat is denk ik netto. Volgens mij krijgt Jeroen Daas iets van een ton of 8-9. Bruto salaris.
Ik citeer maar de krant of zoiets. Maar dat is allemaal onaangetast gebleven en het vertrouwen is weer in elkaar aanwezig.
Zo luidt het krantartikel, ja.
Okay. Maar het conflict met de RVC ging toch niet zozeer over die salarissen?
Nee,
dat was de opmerking van de voorzitter. Ja, ik heb het ook niet over die salarissen gehad. Nee. Behalve dan dat ik het bedrag vertelde wat hij verdiende.
Oké. Zijn er nog opmerkingen of vragen hierover? Dan zijn we nu aan de rondvraag gekomen. Begin ik eerst deze kant uit. Nee. Meneer Wikker? Nee? Oké. Dan wil ik jullie allemaal heel erg hartelijk danken voor deze bijeenkomst. Het was een beetje apart begin aan het, toen we starten. Zowel technisch wat betreft de apparatuur, maar ook van wat nou onze rol en hoe dat we nou om moesten gaan met het feit dat er sprake zou zijn van een gezamenlijke audit of iets anders. Nou, hier zijn we uitgekomen met elkaar en daar gaan we mee verder. Hartelijk dank voor jullie positieve inbreng en graag tot de volgende keer.